Dames en heren, mag ik u verzoeken weer enige ogenblikken zo min mogelijk bewegen. Straks weer even alles in orde maken als het kan.
Goedenavond, vrienden. We gaan uw vragen beantwoorden, zover ze niet persoonlijk zijn en zover me dat verantwoord mogelijk lijkt. De schriftelijke vragen gaan voor, zeggen we altijd, maar ik geloof niet dat u aan wat anders toe zult komen. Dus laten we beginnen met vraag 1. Ik zal zo kort mogelijk antwoorden. Meen ik dat u een aanvulling van nodig heeft, dan zal ik u de gelegenheid geven aanvullende vragen te stellen.
Wie geeft u die informatie? Die wordt
hier voorgelezen. Dan weet iedereen wat over.
Krijgt u
het antwoord? Schriftelijke vragen gaan voeren. Maar als ik geen antwoord zou hebben, en dat krijg ik soms van een ander, dat is inderdaad waar, dan zou u er ook geen krijgen.
Goed. Wanneer is het eerste officiële contact met buitenaardse beschaving deze eeuw nog en van welke sterfplaneet komen deze bezoekers?
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat er een officieel contact zal plaatsvinden. Er zijn enkele contacten geweest, de gegevens daaromtrent zijn aardig weggewerkt. Een van de contacten was in 1961. Toen is zelfs een soort staaf met schrifttekens achtergelaten. Het exemplaar bevindt zich op het ogenblik achter slot en grendel in het Pentagon. Ik geloof niet dat de regeerderen op deze wereld behoefte hebben aan een buitenaardse macht die hen zou dwingen de mensheid tot een eenheid samen te smeden. En daarom zullen ze alles doen om te voorkomen dat daar iets van bekend wordt. Ik denk dus dat u nog wel een paar honderd jaar moet wachten voordat u eindelijk officieel en openlijk een of ander buitenaardswezen door uw steden kunt zien flaneren.
Is de aanpak van de NOVIP buiten regeringen en politieke bemoeienis om wel effectief? Ik denk aan bijvoorbeeld inzamelingsacties voor krottenbewoners in Mexico City, voor projecten in Bangladesh en dergelijke. Blijft hier geen of weinig geld aan de diverse strijkstokken hangen?
U noemt een van de weinige instellingen waar het percentage voor werving, administratieve kosten en dergelijke slechts rond de 20% ligt. Of de hulp zoals ze gegeven wordt volledig doeltreffend is, waag ik echter te betwijfelen, omdat ze meestal gegeven wordt vanuit een, zullen we zeggen, religieuze gezichtshoek. Ik hoop dat dat voldoende is.
Zou het weggeven van voedseloverschotten hier in Europa en Amerika aan de derde wereldlanden veel oplossen en wat zou daartoe nodig zijn?
Het weggeven zou de volgende gevolgen hebben. De mensen die het krijgen zien niet de noodzaak in om er zelf verder wat voor te doen. Er zouden dus steeds meer eisen worden gesteld uit de derde wereld, eisen die verder gaan dan de overschotten van de westelijke wereld toelaten. Er zouden daardoor meer conflicten komen en niet minder. Men moet de mensen helpen om zichzelf te helpen. En wanneer men al voedsel geeft, dan moet dat zo verdeeld worden dat de plaatselijke autoriteiten daar zo weinig mogelijk bij betrokken zijn, omdat anders de voorraden elders terechtkomen dan waar ze horen te zijn. Voldoende?
Wat zou in de internationale handelsverhoudingen moeten gebeuren ter verlichting van de hongerproblematiek in de derde wereld?
Oh, dat is heel eenvoudig. Je zou eenvoudig alle tolgrenzen moeten opheffen en een vrij verkeer en uitwisseling tussen alle landen en gebieden op deze wereld mogelijk maken. Dan zouden de eenvoudige mensen aan de ene kant gemakkelijker kunnen beschikken over die artikelen die ze graag willen hebben. En aan de andere kant zouden ze goedkoper en vollediger afzet kunnen vinden voor hun eigen producten, ook in de westelijke wereld. Een groot gedeelte van de kosten die op dergelijke producten liggen zijn immers heffingen, importheffingen, transportlasten en dan eventueel handelslasten. En wanneer je dus eenvoudig die dingen kunt verkopen met een handelsreiziger en ze dan eenvoudig met de post kunt sturen, dan is dat natuurlijk veel eenvoudiger. En dan zou je dus ook vanzelf een uitwisseling krijgen. En veel producten zouden plaatselijk beter gemaakt kunnen worden dan in de westelijke industrieën, omdat ze beter aangepast zouden zijn. Er zou dan een hele hoop eigenaardigheden verdwijnen. Maar het zou voor het Westen natuurlijk wel een vermindering van inkomen betekenen. En ik denk dat dat een van de factoren is die zoiets tegenhoudt.
Hoe komen deze landen ooit van hun enorme schuldenlast af?
Heel eenvoudig, niet betalen. We zijn er al een paar mee begonnen.
Waarom hebben wij, de mensheid, de AIDS-epidemie gekregen? En wat kunnen wij ervan leren? Of moeten wij ervan leren?
De AIDS-epidemie is ontstaan dankzij een mutatie van een virus, kunstmatige mutatie door bestraling, waarvan een heel klein deel is ontsnapt. Daardoor is in feite AIDS het eerst uitgebroken in Californië.
Uit een laboratorium?
Huh?
Uit een laboratorium,
ja. En van daaruit is ze naar Azië en Afrika overgebracht. En van daaruit heeft ze zich ook naar Europa verspreid. Dus we hebben hier gewoon te maken met een kwaal die met de huidige middelen nog niet volledig bestreden kan worden. Maar men heeft de eerste methode om in ieder geval de werking van het virus tot stilstand te brengen en dus de vatbaarheid aanmerkelijk te verminderen van de patiënt, heeft men al gevonden. En het is aan te nemen dat binnen 10 jaar daar een voldoende serum tegen ontwikkeld is. Dan verder, wat kunt u ervan leren? In de eerste plaats dat je niet moet knoeien met de natuur. In de tweede plaats dat je moet uitkijken met wie je omgaat.
Is er verband tussen de piramide in Mexico en die in Egypte, en zo ja, welk?
Ja, dat gaat heel ver terug en dan komen we in het fabelrijk terecht. Het is namelijk uit de Atlantische periode. En Atlantis was, zoals u weet, oorspronkelijk op het centrale eiland een heilige berg. En daar woonden de witte priesters. Maar later heeft men dus tempels gebouwd in de grote stad. Het was het centrum van een nogal concentrisch gebouwde stad met verschillende ringvormige wijken eromheen. En die tempel die werd dus gebouwd als een soort trappiramide. Deze trappiramide die is toen met kolonisten overal verbreid. We vinden ze dan ook terug in een, bijvoorbeeld de ziggoratvorm van Babylon. En we vinden ze terug in de trappiramides die we kennen van de Azteken, de Tolteken en zelfs voor hen levende stammen. En op dezelfde manier zijn ook de Egyptische piramiden ontstaan. Waarbij opvallend is dat de enige die de inverte piramide gebruikt hebben, de omgekeerde piramide als schatmonument, de Egyptenaren zijn geweest. En hierbij heeft waarschijnlijk Nubische invloed een grote rol gespeeld, omdat een dergelijk grafwerk eveneens in Centraal-Afrika en vermoedelijk ook bij de oude steden van de Maagodin wel gebruikelijk is geweest. Voldoende?
Hoe ontstonden de grote tekeningen op de rotsen in Peru die alleen vanuit de lucht worden herkend? En is het verband met de zogenaamde White Horses in Engeland?
Het is niet met zekerheid te zeggen. Maar er is een periode geweest waarin ruimtevaarders inderdaad deze wereld regelmatig bezochten. En het is heel waarschijnlijk dat men dergelijke tekens heeft aangebracht om als het ware zichzelf te identificeren met hun kracht. Zeggende, kijk, wij weten dat u er bent en we zijn welwillend, we zijn niet vijandig, spaar ons en help ons. Daar zal dus het eerste begin mee gekomen zijn. En de verschillende dieren die worden afgebeeld zijn allemaal diersoorten die varianten vormen van hetgeen plaatselijk voorkomt, waarbij echter wel tekeningen voorkomen die zodanig veranderd zijn dat het lijkt of ze buitenaardse wezens voorstellen. En dat zou er weer op kunnen wijzen dat bepaalde goden uit het verleden dus toch ruimtevaarders zijn geweest, of mensen dus van een technische beschaving. Voldoende?
Wat komt er na de stilte? Komt er niet vanzelf stilte naarmate een mens ouder wordt?
gaat u naar een tehuis van oude vandaag. U zult omdat de ouderdom soms wel wat stilte brengt rondom de mens, maar dat hij die zelf met zijn gekanker rijmschots weet te verstoren.
De spreker voor de pauze sprak van mensen die zichzelf zochten. Hoe doen ze dit? Het altijd aanwezige in hun is toch altijd erg op de achtergrond aanwezig. Hetgeen is, kan toch niet gezocht worden? En is de mens niet één geheel?
Een vriend van mij, die kreeg een keer een oproeping van een dame die de breiwerk kwijt was. Hij vond dat nog niet erg passend. Aan de andere kant wilde hij de toch wel hevige aanroep op zijn naam niet geheel onverhoord laten. En hij liet haar dus gaan zitten op de stoel waarvan ze was opgestaan, waarna het steken van de naalden haar ervan overtuigde dat het breiwerk niet teloor was gegaan. Zo is het met uw werkelijke ik ook, dus een delen van uw ik die voortdurend als het ware kenbaar zouden moeten zijn, maar waar u gewoon overheen kijkt. En daarom moet u zoeken naar die delen van uzelf, waaraan u normalerwijze voorbij kijkt omdat u ze onbelangrijk acht of omdat u ze te zeer vanzelfsprekend vindt. Is dat voldoende?
Wat speelt zich nu toch af achter de schermen in het conflict Iran-Irak en USA-USSR?
Ja, het eerste conflict werd in feite bepaald door de persoonlijke animositeit tussen de leiders van beide staten. Dat is dus mede wel een beetje religieus, maar eigenlijk niet eens zo ernstig. Het gaat hoofdzakelijk om een persoonlijkheid. En dat komt omdat in de tijd dat de leider van het oude Perzië nog ergens in de buurt van Marseille zat te preken en te mediteren, de ander als kolonel baas werd en langzaam maar zeker het hele gezag aan zich heeft getrokken. En het eindresultaat is natuurlijk dat de jaloezie tot opmerkingen voerde van de nog steeds verbannen huidige staatsman. En die werden dan beantwoord met ja, dat is ook maar vent die zit te kletsen enzovoorts. En het was erg op zijn eer, was een aantasting van zijn goddelijke zending. En daar is dus die vijandschap uit voortgekomen. Toen de oorlog er eenmaal was, was ook erg gemakkelijk, want het bleek dus dat je met de wetten van de islam een moderne samenleving toch niet helemaal draaiend kunt houden. En als je nou een oorlog hebt, valt er niet op. Dan is een ander de schuld. Dus dat is eigenlijk de achtergrond, de aanleidingen. Ja. Dus iets als zinken we de Lusitania. Nou ja. Wat betreft animositeit tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, eigenlijk is de animositeit die wordt bepaald door het feit dat beide staten revolutionaire staten zijn, ongeacht het verschillend systeem. Dat ze beide een in verhouding primitieve bevolking hebben. Amerikanen moeten me dat maar vergeven, maar het merendeel van de Amerikanen is ook nog boerenvolk, als ik het zo mag zeggen. En datzelfde hebben we dus gehad in de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie heeft een dictatoriaal systeem, bepaalde voor- en vele nadelen heeft, terwijl de geldmagnaten, die eigenlijk ook de stormloop naar het westen, de aanleg van de eerste spoorweg hebben mogelijk gemaakt, degene zijn die de grootste greep hebben gehad op de USA. Dat heeft ertoe gevoerd dat ze een arbeidersrevolutie vreesden, want ze hadden zelf veel arbeiders nodig, en als het kon voor een schijntje. En dus hebben ze onder meer steun verleend aan het tsaristisch regime. Aan de witte troepen. En dat is weer door de Sovjet-Unie niet vergeten natuurlijk. En ja, de Amerikanen hebben het gevoel dat zij het beste zijn. En de Russen hebben het gevoel dat ze beter zijn. En daarover is overeenstemming zeer moeilijk te bereiken.
Zijn er binnen de volgende 2 maanden aardverschuivingen te verwachten?
Aardverschuivingen niet, tenminste niet wat mensen zo noemen, maar er is wel werking van aardschotsen te verwachten, zeer waarschijnlijk in het gebied van de Stille Oceaan, met mogelijkheid van zeebeving of zelfs aardbeving in de buurt van Kyoto. En daarnaast mogelijk vulkanisme en enige aardbevingen de Hawaii-eilanden of de Fiji's. Vermoedelijk over enige maanden zal ook een werking van Andreasvoud kenbaar worden. Er is kans dat daar een betrekkelijk hevige ontlading ontstaat met een beving getal Richter ongeveer 7,6, dus dat is heel behoorlijk. Maar waar die precies plaats zal vinden is niet te zeggen. Er wordt vermoed dat het in de buurt van Mexico zal zijn. In dat geval zullen de grote steden er betrekkelijk goed afkomen. Voldoende?
Is een ziel nu een geest? En is een geest dus een ziel?
De termen worden door veel mensen gemengd gebruikt. Wij gebruiken echter de volgende formulering. De ziel is de kern van het wezen, goddelijke kracht, tijdelijk van het geheel afgezonderd om zo tot een eigen bewustzijn te komen. Het gevormde bewustzijn en het persoonlijkheidsdenken dat daaruit voortvloeit, noemen wij geest.
Is er een mogelijkheid in de toekomst dat er één of nieuwe chakra's worden geactiveerd in de mens?
Dan zou de mens eerst helemaal moeten veranderen. Maar aangezien de meeste mensen nog niet veel verder zijn gekomen dan een half open borstchakram, hebben ze voorlopig tot het 144 bladeren nog heel veel tijd nodig voor alles opengebloeid is.
Hoe kan een MBD-persoon die over het algemeen veel gevoeliger is voor sferen en invloeden een weerstand bieden, want een MBD-persoon is veel paranormaler?
Wilt u MBD voor mij alsjeblieft verklaren? Ik ken de term niet.
MBD? Wat is dat weer?
MBD is iemand die hersens zuurstof geprikt heeft gehad.
Ja.
Minimal brain damage.
Ach, oh ja, ik begrijp wat u bedoelt. Ja, dat is niet met zekerheid dezelfde wat je er tegen kunt doen, omdat de schade niet altijd gelijk is. Dus de gevoeligheid ook vaak mee bepaald wordt door andere factoren, zoals een belemmerd zijn in je normale uitingen, meerdere of mindere mate. Daar komen dus allerhande psychologische factoren ook bij te pas. Maar zover het de paranormale gevoeligheid betreft, wanneer de persoon paranormale verschijnselen ontdekt, moet hij proberen goed te beseffen wat zij zijn en wanneer hij ze wenst, deze selectief, dus bijvoorbeeld op bepaalde tijden, als het ware op te wachten, niet op te roepen, maar op te wachten of ze verschijnen, en in alle andere tijden, wanneer zo'n invloed komt, onmiddellijk aan iets anders denken. Dus al is het maar dat je intens iets anders gaat bekijken, dan kun je die sfeer en die inwerking meestal gemakkelijk van je afzetten.
Er zijn meer mensen op aarde dan ooit vanwege het aanbreken van het Aquarius-tijdperk, kennelijk. Is deze tijd goed voor de karmische ontwikkeling en kunt u daar iets over zeggen?
Laten we het zo zeggen, het is een tijd waarin heel veel mensen veel meer in veel kortere tijd kunnen beleven en leren dan in vroegere levens, in vroegere perioden. Als zodanig is het dus gunstig, want karma is niets anders dan het opdoen van ervaringen welke dan in het onderbewustzijn bij een nieuwe incarnatie conditionerend werken. Voldoende?
Stamt de mens af van de aap?
Als je sommigen ziet, zou je het wel geloven. Maar ik geloof toch dat het verstandig is om te zeggen dat de aapachtigen en de mensen divergerende takken zijn die uit dezelfde oerfamilie zijn ontsproten.
Wat is de betekenis van het derde oog?
Ja, het derde oog is in feite niet het derde oog, is de pijnappelklier. En dat is dus geen menselijke klier. Menselijke klieren zijn er veel meer. Maar het is dus een orgaantje dat bepaalde afscheidingen kan veroorzaken en dat gelijktijdig op bepaalde, zeg maar, trillingsprikkels en paranormale prikkels dus kan reageren. Hierdoor ontstaat een mogelijkheid een visuele hallucinatie te ontvangen welke aan de hand van ontvangen prikkels zo wordt gevormd, waardoor dus inderdaad een soort helderziende waarneming mogelijk wordt, terwijl daarnaast uitstralingen van mensen en voorwerpen gemakkelijk en duidelijk worden geconstateerd. voldoende.
De metafysische schrijver Jozef Ruloffs beschrijft in zijn boek De Kringloop der Ziel een incarnatie, diens dood en de tijd tussen dood en nieuwe geboorte. Heeft hij bij het schrijven van dit boek inderdaad aan gene zijde kunnen schouwen of moeten we hieraan niet zoveel waarde hechten?
Juist heeft hier een zeer persoonlijke visie gegeven, waarbij moet worden opgemerkt dat alle leven in het hiernamaals mede bepaald wordt door de persoonsinhouden, dus door de persoonlijke voorstellingen, en dat een dergelijke gang dus eigenlijk mede als gevolg van geestelijke inspiraties is omschreven door de schrijvers vanuit zijn eigen voorstellingsvermogen. Dat geldt ook voor vele andere boeken die hij geschreven heeft. Hier is wel degelijk sprake van reële inspiratie, van soms ook reële uittredingsbelevingen, maar de weergave is binnen een kader gebracht dat voor de persoon zelf aanvaardbaar was en is als zodanig dus niet juist woordelijk geheel betrouwbaar. Ik hoop dat het voldoende is.
Is de linde gevoelig voor zure regen? En wat zijn de oorzaken daarvan? En welke eigenschappen van de lindeboom?
Tot mijn spijt ben ik geen horticulturist en ook geen bioloog. En durf ik u hierop in de korte tijd mij nog ter beschikking staande dus geen antwoord te beloven.
Komen dieren na de dood, evenals mensen, ook eerst in de astrale en later in de mentale wereld? En tot hoe hoog, welke sfeer, kunnen zij komen? En kunt u dat ook zeggen van planten en bloemen?
Ja, planten zullen over het algemeen bijna onmiddellijk verwazen. Ze blijven dus niet al te lang bestaan. Bepaalde verzamelingen van planten met een gemeenschappelijke bezieling hebben wel de neiging zich in plantvorm te manifesteren. Dat kan soms dan wel verweven zijn met bepaalde lagere gebieden van Zomerland. Wat dieren betreft, de astrale vorm blijft enige tijd bestaan en wordt heel vaak door het besef van het dier nog langere tijd als het ware bezield. Dat kan zelfs tot een tiental jaren soms duren als het dier een bijzondere gehechtheid heeft aan persoon of plaats. Daarna verwaast het, het komt niet in wat u noemt een mentale wereld, maar het komt tot een soort ervaringsbeeld dat zich tijdens deze astrale manifestatie en belevingen vormt. En dit voert dan over het algemeen tot een rustperiode waarin bijna geen gedachten en gevoelens aanwezig zijn waarna incarnatie plaatsvindt. Voldoende?
In het dierenrijk geldt macht en eventueel vermogen tot dreigen als een doorslaggevend argument. Geldt dit bij de mens en zelfs in de geestelijke wereld niet ook nog enigermate, waar het krachtaspect onthecht wordt, men minder au sérieux genomen wordt, ook al zijn sympathie en intelligentie wel aanwezig?
Ja, ik zou zeggen, spreek voor uzelf, maar laat me het zo formuleren. Kracht is in de geest niet zo belangrijk als inhoud, omdat kracht alleen dan gebruikt kan worden wanneer voldoende inhoud aanwezig is. Bij de geest is dus bewustzijn bepalend. En in zoverre er een zekere hiërarchie bestaat, is deze op vrijwillige basis door de erkenning van het gezag, de grote inhoud dus om een bepaald gebied van een persoonlijkheid. Diens gezag zal dan alleen op dat gebied worden aanvaard, terwijl hij misschien op andere gebieden weer onderdanig is aan een van zijn volgelingen. Maar dat in de strijd om het zelfbehoud dreigen en geweld een grote rol spelen, is in alle leven juist. Dus in alle stoffelijk leven. En het kan zelfs gedragspatronen in bepaalde schaduwwerelden, schaduwsferen eveneens beïnvloeden. De behoefte aan macht is in feite een poging om jezelf te beschermen tegen het onbekende of tegen een dreiging die je vermoedt. Bij dieren is het zo dat ze niet zo gewelddadig zijn als de mens veronderstelt, maar dat ze wel gewelddadig zijn tegenover de mens omdat hij hun wetten overtreedt. Bijvoorbeeld, bij een geleidelijke beweging kunt u door een nest ratelslangen gaan zonder dat één van hen meer zal doen dan waarschuwen, ratelen, je bent op mijn territorium, maar je bent te groot voor prooi, je wordt dus niet gebeten. Maak echter één schichtige beweging en ze slaan allemaal toe, omdat die snelle beweging een mogelijke aanval kan betekenen. Hetzelfde geldt voor dieren. Wanneer u lastig wordt gevallen door wolven bijvoorbeeld, en u neemt de moeite om rond uw gebied een aantal stenen met uw urine te merken, dan is dat uw jachtgebied geworden. En dan zult u zien dat hyenes en wolfachteren dat erkennen en u dus op dat gebied niet meer lastig vallen, behalve in perioden dat ze bijna uitgehongerd zijn en prooi moeten slaan of sterven. Het geweld is dus bepaald in de dierenwereld door regels en wetten. Maar de mens erkent deze niet, weet niet wat jachtgebieden zijn en beseft ook niet dat een groot gedeelte van de strijd eigenlijk meer te vergelijken is met een voetbalwedstrijd of een soort olympiade dan met een strijd om leven en dood. En daardoor komt de mens tot een verkeerde interpretatie van de dierenwereld en is dan geneigd zijn eigen geweld een beetje weg te praten door te zeggen dat de dieren precies hetzelfde doen. Alleen doen de dieren het rationeler dan de mens.
Welke dieren kennen bewuste wreedheid? Het wordt wel beweerd van beren.
Er bestaat geen bewuste wreedheid bij het dier. Maar er bestaan bepaalde speelaspecten, leeraspecten, bewegingsaspecten, vaak geboren uit een soort verveling of uit een behoefte om zich te manifesteren. U zegt de beer heeft deze wreedheid over het algemeen niet, tenzij hij bedreigd of belaagd wordt, maar dan is hij ook dus geneigd om door te gaan tot de dood erop volgt. Dat zal dan wel de wreedheid zijn die u bedoelt. De kat heeft de neiging om met haar voedsel te spelen, vooral als het beweegt. Dat is voor die kat eenvoudig een spel waarmee ze haar beweging doorbreekt. Haar voedsel is voor haar geen leven, zo min als een biefstuk voor u iets is wat geloeid heeft. Dat denkt u ook niet aan. U vraagt alleen of het goed geprutteld heeft. Ik hoop dat dit voldoende antwoord is.
Kunt u iets zeggen over de weersgesteldheid die we momenteel ondervinden?
Je hebt op het ogenblik te maken met een verandering van weersomstandigheden en anomalie die onder andere mee te danken is aan bepaalde uitbarsting op de zon en daarnaast een verschuiving van het stralingspatroon op aarde zelf. Het houdt in dat u over enige tijd inderdaad heel erg warm weer zult krijgen en dat u dus zult zien dat de tegenstellingen tussen weertypen aanmerkelijk groter worden dan u in het verleden gewend was. Het houdt tevens in dat de winter waarschijnlijk veel meer ijzeren neerslag zal brengen en sneeuw dan voorgaande winters hebben gedaan. Voldoende?
En dan nu het geestelijk weerbericht graag in kleuren.
Het spijt me, onze Technicolor zender is defect.
zijn er conclusies ten aanzien van het Wessakfeest en welke?
De conclusies zijn het optreden van niet parallel met elkaar snijdende stralenbundels, plus het feit dat niet sprake was van één compacte witlichtuitbarsting, maar dat deze op ongeveer 2/3 van de hoogte zich in een aantal afzonderlijke stralen splitsten, doet veronderstellen dat we te maken zullen krijgen met grote tegenstellingen. En als je de invloeden voorlopig interpreteert, verder zijn we nog niet, dan kom je bijvoorbeeld tot de conclusie dat het geweld op de wereld toeneemt, maar dat gelijktijdig oorlog onwaarschijnlijker wordt, wat natuurlijk een tegenstrijdigheid is. Er zijn andere soortgelijke tegenstrijdigheden. En we kunnen dus zeggen, het wordt een jaar dat eigenlijk de laatste verwarringen kenmerkt voor een nieuwe periode van vorming, die in het volgende jaar al kenbaar is en vermoedelijk gestalte krijgt rond de jaren 90. Voldoende?
Ik heb hier twee foto's en op die foto's, daar is een stad afgebeeld met een stralende blauwe lucht en daar zitten bepaalde krassen op. En nou wordt gevraagd, kunt u iets vertellen over het verschijnsel op deze foto?
Nee.
Is het mogelijk het innerlijk licht gedurende uren te blijven uitstralen voor een mens door concentratie?
Niet door concentratie, maar wanneer u werkelijk intens bewogen bent met een mens en u hebt uw eigen innerlijke krachtbronnen aangeboord, dan zult u tot uw verbazing constateren dat het niet slechts uren, maar zelfs dagenlang doorgaat, zonder dat u daar zelf gevolgen van uitputting hebt. U krijgt hoogstens soms de behoefte weer even in uzelf te keren. Dat komt omdat de krachten die u verbruikt voor een groot gedeelte door het innerlijke ik uit de omgeving worden opgenomen, zodat het potentiaal van de innerlijke kracht gelijk blijft.
Kan het licht golfsgewijs dus heen en terug als het ware beleefd worden, of is het een verblinding?
Licht is een vergelijkende term. Een golfbeweging is daar meestal niet in. Wel zien we soms brekingsverschijnselen, dat we zeggen dat er kleurlagen ontstaan. Wanneer we werkelijk de kern van het licht bereiken, is er inderdaad sprake van iets wat je verblinding zou kunnen noemen, omdat alle vormbesef wegvalt en daarvoor een totaal nieuwe, maar onomschrijfbare erkenningssituatie ontstaat.
Jaarlijks wordt in Rooms-Katholiek Amsterdam het Mirakelfeest gevierd. Is dit mirakel letterlijk gebeurd of heeft dit meer symbolische betekenis en geldt dit wellicht ook voor alle zogenaamde verschijningen in Lourdes, Fatima bijvoorbeeld?
We kunnen zeggen dat mirakelen ook binnen de kerk gebeuren. Dat is namelijk niet afhankelijk van de kerkelijke goedkeuring ervan, maar is eenvoudig te wijten aan de intensiteit van de emoties en gevoelens van mensen die erbij betrokken zijn. Hoe groter de massa, hoe groter de kans wordt dat een dergelijk verschijnsel zich manifesteert. Dus het is wel redelijk, ja. Ofschoon ik moet zeggen dat er meer mirakels bij de herdenking meelopen dan er ooit gebeurd zijn.
Sai Baba zou tijdens een lezing eens gezegd hebben: ik moet even elders zijn, hetgeen door personen al daar bevestigd zou zijn, terwijl zijn lezing gewoon doorging. Wat gebeurde hier en welk verschijnsel? En is er een verklaring?
Er is een verklaring voor wanneer de lezing geprogrammeerd was. Dat wil zeggen, de lezing bestond dus reeds, was ontworpen. Dan kan de persoonlijkheid automatisch daarmee verder gaan en kan een ander deel van de persoonlijkheid naar elders geprojecteerd worden. En als we te maken hebben met een zeer bewuste, kan zelfs een astrale verdichting bereikt worden, waardoor de gestalte kenbaar voor anderen elders aanwezig is.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
We zullen dan nog één vraag beantwoorden en daarna gaan sluiten.
Kunt u iets meedelen over het zogenaamde raadsel van Wiewert? In de grafkelder van een kerk aldaar bevinden zich namelijk enige gemummificeerde lijken. De overlevering vertelt over een mogelijke relatie tussen de kelder en een christelijke secte, de Labadisten.
Ja, de Labadisten, dat is een secte geweest die eigenlijk christelijk magisch werkte. Maar of ze daar nou direct mee in verband moet worden gebracht, het is wel denkbaar dat ze die ruimte of die plaats enige tijd gebruikt heeft, omdat ze altijd zochten naar bepaalde stralingsmogelijkheden en dan daarbij vaak een zeer droge omgeving, wanneer dat mogelijk was. Ik bedoel, de kelder heeft daarnaast bovendien nog een reeks luchtstromingen die de mummificatie bevorderen. Is dit voldoende? Dan, vrienden, zullen we nu gaan afsluiten. Het is gebruikelijk om dat te doen met een korte improvisatie. Sommigen noemen het wel eens het schone woord. Maar ik ben altijd bang dat men dan de W met een B verwisselt. Ik zou dus willen zeggen een gewone improvisatie in de hand van een drietal woorden die u zelf kunt geven. Wie van u?
Moeiteloze.
Huh?
Het moeiteloze.
Het moeiteloze.
Kristal. Vakantie.
Ja, het moeiteloze kristal is met vakantie. Ja, dat heb ik begrepen. Ik zou het zo willen zeggen. Wat is wel moeiteloos? Wordt moeite niet erkend, dan is vermoeidheid toch het gevolg voor wat men moeiteloos wel noemt. En wat u zelf bent, omschrijft zich dan in kracht die in u is gegroeid, ofschoon u niet beseft waarom u blijft vermoeid. En zoekt u naar uw vrije tijd en breekt vakantie aan, dan denkt u, dit is nu een tijd van moeiteloos bestaan. Maar o wee, is tijd voorbij, vermoeid steeds keert u weer. Inspannen doet u, niet op het werk, maar in vakantie wel veel meer. Daarom zeg al te saamgenomen dat rust en kracht en vrede vindt, is in mijzelf opgenomen. En dat slechts wat ik moeite vind, is tegenzin en moeizaam streven, omdat ik zelf niet ervaar, het is deel van mij en van mijn streven. Ik maak je meer mezelf waar. Maar heb je juist jezelf omschreven, dan vind je hem voor alle tijd. Dat wat ik ben en al mijn streven lijkt moeiteloos, omdat het leidt tot wat in mij als kracht gaat leven, een licht, een vreugde die mij drijft, totdat mij slechts het inner weten van waarlijk vrij zijn nog verblijft. Dan mag je van vakantie spreken, maar heel het leven wordt een spel, omdat de moeite is een ik zijn. Het ik verwerkt dat alles wel en voelt niet meer de nood tot streven, tot lijden ook, het zijn van pijn als iets van het eigen ik gescheiden. Het wordt een deel van eigen zijn en samengedreven, samengebleven met wat in u voortbestaat. Is het dat wat ware vrede en rust in u ontluiken laat? En bent u dan tot rust gekomen? En is de kracht in u ontwaakt? Het is uw ziel die vol van vreugde de keten van illusie slaakt. Dan gaat zij zelf omhoog gesteven, als grote kracht naar alle zijn, om daar de vrijheid ook te brengen, als offer zelf zich te plengen, opdat een ieder vrij mag zijn. Ik hoop dat u mij deze improvisatie zult vergeven, daar ik één begrip enigszins buiten beschouwing heb gelaten. Het leek mij echter een juiste samenvatting van al datgene wat voor ons belangrijk was vanavond. Ik zou daar nog aan toe willen voegen. Schrijf niet het verhaal van al je streven. Wees steeds vandaag jezelf en weer elke dag opnieuw, weer schrijvend wat je bent, slechts dat, niet meer. Dan word je in jezelf herboren, bewust van wat je waarlijk bent, zodat je eindelijk de grenzen en ook de grenzenloosheid kent, waarin het zijn is neergeschreven voor een mens die zich bevrijdt. Dan wordt de tijd voor u verdreven en blijft u slechts de eeuwigheid. En ofschoon ik u niet wil aanmoedigen om met dat laatste haast te maken, wens ik u toch toe dat deze ervaring voor u allen in kortere tijd mogelijk zal worden. Goedenavond.
U hebt allemaal een briefje gekregen toen u binnenkwam met de data van het volgend jaar. En daar staat één datum verkeerd in. Er staat 24 mei. Dat moet 25 mei zijn, want u hebt al gezien dat 24 mei niet op een woensdag valt, maar op een dinsdag. Dus als u dat even wilt veranderen. En dan is de volgende bijeenkomst 23 september hier. Prettige vakantie.
Ja. En een zon.
Ik heb geen briefje.
Oh ja, ja hoor, natuurlijk. Moet je even veranderen. Nou ja, het is logisch. Ja. Het is al de woensdag, dus het gaat nooit mis. Maar, het staat ook bij de woensdag na de vierde.